Goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden in dit gebouw en in de huizen. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze dienst wordt geleid door dominee Tinko Blanke. Het thema van de dienst is gul geven en het accent van de dienst is zingen en bidden. De muziek wordt vandaag verzorgd door Melchior, Mee, Lotte en Elke. Kinderen en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst. En we beginnen de dienst met het zingen van Psalm. Psalm 84, vers 1, 3 en 6. Ik wens u een gezegende dienst.
We zijn samen een moment stil om ons te richten op God onze Heer. Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid. Laat nooit los wat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Deze zondag wordt ook wel Klein Pasen of Latijn Laetare genoemd. En dat komt omdat we halverwege de 40 dagen tijd waar we nu zitten alvast even vooruitblikken op het Paasfeest. Als het ware breekt het licht van Pasen vast even door in deze 40 dagen tijd, deze tijd van bezinning. En daarom antwoorden we vandaag op Gods groet door het samen zingen van het Klein Gloria.
onze Vader. Gloria Christus, onze Heer. Gloria aan de Geest van genade. Drie ene God aan u.
Vorige week heb ik op straat dit muntje gevonden. En toen ik dat muntje op de grond zag liggen, toen had ik gelijk een flashback terug naar de brugklas. Op mijn allereerste schooldag kwam ik daar binnenlopen en ik had een onwijs grote, in het oog springende rode rugzak meegekregen van mijn ouders. En ik liep daar tussen de brugklassers en de aula binnen en overal om me heen stonden leerlingen. En er stonden ook een aantal leerlingen uit de bovenbouw. En weet je wat die deden? Die stonden zo langs de zijlijn en die gooiden met dit soort muntjes naar ons. 5 eurocent, 1 eurocent, 2 eurocent. En van die muntjes die niks waard zijn. Het was een soort ontgroeningsritueeltje natuurlijk. Om te kijken of wij brugklassers zo skeer zouden zijn dat we dat dan zouden gaan oprapen. Terwijl die ouderejaars wilden laten zien van nou, we kunnen dit wel missen, het is niks waard. Nou ja, goed. Dat was zo eventjes die flashback die ik had naar de brugklastijd. Raap je het wel of niet op? Nou, en dat muntje lag daar zo naar mij te glimlachen, als het ware. En op het moment dat ik hem vond, was ik net een wandeling aan het maken om na te denken over de preek van vandaag. Ik wist, het is van nu de 40 dagen tijd. En we doen samen mee met het project 40 dagen hier en nu, waarover je in de nieuwsbrief misschien wel eens hebt gelezen. En het thema van dat 40 dagen project is Jezus volgen. En vandaag wordt daarin het thema belicht gul geven. Op het programma stond vandaag om te preken voor mij over gul geven en ik wist dat. En ik wist nog meer, want ik had me ook al verdiept in de Bijbelteksten die voor vandaag op het programma stonden. En omdat ik dat allemaal wist, toen ik dat muntje zag, toen wist ik, dit muntje heb ik nog hard nodig. En ik bukte en ik raapte het op. Goed. Dat thema gul geven. Waarbij ik blijkbaar zo'n klein muntje hard nodig heb. Dat voorspelt niet veel goeds. Ik had er ook heel veel vragen bij. Ik bedoel, ja, wat betekent eigenlijk gul geven? En wat heeft dat te maken met Jezus volgen? En als je daar een beetje zicht op hebt, kunnen we dan misschien ook iets zeggen over hoeveel moet je geven? Is dat de 10% die je altijd in je hoofd hebt, omdat dat ergens in de Bijbel staat? En als je helemaal weet hoeveel je moet geven, waarom zou je dan zoveel moeten geven? En ja, ook gewoon wel iets dichterbij. Van welke invloed heeft dat op mijn dagelijks leven? Wat betekent het voor aanstaande maandag, voor jou, voor mij, dat gul geven thema als onderdeel van het thema Jezus volgen? En natuurlijk ook nog even de vraag van ja, blijft er ook nog wat voor mezelf over? Of hoe werkt het? Nou, kortom een hoop vragen. En ik beloof je, over een half uurtje hebben wij meer zicht op die vragen van hoeveel geef je eigenlijk als je Jezus volgt? En waarom geef je dan zoveel? En hoe ziet dat er in de praktijk uit? Sterker nog, in het komende half uur maken we er zelfs samen een beginnetje mee met dat hoe ziet het er in de praktijk uit? Maar voor we verder gaan, zullen we samen God vragen of hij ons wil vullen met zijn moed en met zijn wijsheid als we samen luisteren naar zijn woorden in de Bijbel. Zullen we samen bidden? Grote God, liefdevolle Vader, in deze 40 dagen tijd op weg naar Pasen denken we samen na over wat het betekent om Jezus te volgen. En dat doen we niet alleen, dat doen we samen met u. Dat doen we door naar u te luisteren. Wilt u met uw Heilige Geest ons hart openstellen, dat we de wil mogen hebben om hierover te leren? Wilt u ons wijsheid geven om te zien wat dit thema voor ons eigen leven betekent? En als we daar zicht op krijgen, geef ons dan ook de moed om ons leven erdoor te laten vormen. Dat vragen we u niet omdat we het zelf verdienen, maar in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Goed, dat stuivertje dus. Komt dat stuivertje toevallig ook in de Bijbel voor? Nou, ja. Blader maar even met me mee naar het evangelie volgens Marcus hoofdstuk 12. En daar lezen we vanaf vers 41 het volgende. Hij ging tegenover de offerkist zitten, en hij is Jezus, en hij is daar samen met zijn leerlingen. Jezus en zijn leerlingen zitten tegenover de offerkist. En ze kijken hoe de mensen er geld in werpen. Veel rijken gooien heel veel geld in de kist. En er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en hij zei tegen hen, ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van al haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Oké. Dus Jezus en zijn leerlingen zitten daar bij de tempel. En er staat een soort enorme collectebus, om het zo maar te zeggen. En allereerst komen er allerlei rijke mensen langs. En die gooien er veel geld in, zo lezen we. Dus zeg maar in onze tijd gezegd, die gooien er gewoon een tientje in, of een 20 of een 50 of weet ik veel wat. He? Dat tikt lekker aan. En dan komt die weduwe met de 2 kleinste muntjes in het Griekse muntstelsel. Dus zeg maar bij ons 2 keer een eurocent. He? Iets wat eigenlijk geen enkele waarde heeft. Net zoals in de brugklas de ouderejaarslieden zien van ach, een paar cent, dat heeft geen enkele waarde, daar kan je gewoon mee gooien. En dat geeft die weduwe. Om even een beeld te vormen, wat zij geeft was net zoveel waard als 1/64ste wat je als gewone arbeider op een dag kon verdienen in die tijd. Kortom, als je dat per ongeluk laat vallen, je mist het niet, je hebt er niks aan, je kunt er niks mee. En dan zegt Jezus, toch is deze vrouw het voorbeeld. Hè, want de rijken blijven nog steeds rijk, ook al geven ze misschien wel 50 euro. Maar over deze weduwe lezen we dat ze haar hele levensonderhoud geeft. Oftewel, van dit geld dat ze vandaag nog brood moeten kopen om te kunnen overleven. En dat is het voorbeeld dat Jezus geeft. Nou, dat belooft wel een heftige preekboodschap voor vandaag, denk ik. Maar weet je wat het is? Het wordt eigenlijk nog net een stukje radicaler. Want we lazen dat zij, zo staat er, haar hele levensonderhoud gaf. Maar dat woordje levensonderhoud, in het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament, is het woordje bios. Dat ken je van bioscoop. Dan kijk je naar een weergave van iemands leven, iemands levensverhaal. En bios betekent dan ook leven. En niet leven in de zin van dat ik fysiek leef, maar je hele leven met al je relaties, alles wat je hebt, alles wat je bent, met alles wat er op en eraan zit, om het zo maar te zeggen. Dat is wat ze gaf. Dus het antwoord op de vraag, hoeveel geef je als je Jezus volgt, is dus niet eens alles wat je hebt, wat al een indrukwekkende boodschap is. Nee, het is zelfs alles wat je bent. Je hele leven. Waarom zou je dat doen? Je hele leven geven, in plaats van aan het einde van de dienst gewoon netjes een paar euro in de digitale collectezak stoppen. Nou, daarover lezen we in de brief van de apostel Paulus aan de kerk in Rome. Romeinen 12. We lezen de versen 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Als je wel eens vaker in de Bijbel leest, dan weet je dat dit een hele bekende tekst is. Maar ook wel een tekst met hele grote woorden. Zoals het woord jezelf als offer in Gods dienst stellen. En juist daardoor lees je misschien vrij vlot over een van de eerste woordjes van dit stukje heen. Namelijk het woordje barmhartigheid. Paulus zegt, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik je om jezelf als offer in mijn dienst te stellen. En dat woordje barmhartigheid verwijst precies naar datgene waarmee we in deze tijd van het jaar bezig zijn. Namelijk Jezus offer. Gods barmhartigheid was dat hij Jezus naar de aarde stuurde om ons te laten zien hoe het volle leven eruit ziet. Om te laten zien hoe je leeft op een manier waarbij je volledig en compromisloos lief hebt. Dat is wat Jezus kwam doen. En het leverde hem uiteindelijk een executie op. Hij offerde zichzelf letterlijk op om aan ons het goede leven te kunnen laten zien en met zijn opstanding dat goede leven ook te kunnen ontsluiten. Dus met een beroep op Gods barmhartigheid, op het offer van Jezus, zegt Paulus, vraag ik je om ook jezelf als offer in Gods dienst te stellen. Oké, dat is helder, maar voor mij blijft offer dan nog wel een hele grote term, iets waarvan het een beetje een ver van mijn bed show wordt. Het is wel heel groots allemaal. En daarom schrijft Paulus nog ietsje verder. In vers 2 lazen we namelijk hoe je dat doet. Hoe je dat praktisch maakt. En Paulus zegt dat doe je door je gezindheid te vernieuwen. Gezindheid is een woord wat je misschien niet elke ochtend gebruikt bij het ontbijt. Maar het betekent zoiets als je mindset, je levensinstelling. Het betekent zoiets als je levensstijl, hoe je doen en laten is gekleurd. Dat is je gezindheid. En dat maakt ook dat je op die manier er op dagelijkse basis ook iets mee kan, met dat je leven als offer in Gods dienst stellen. En dat doe je eigenlijk bijvoorbeeld door elke ochtend voor de spiegel te gaan staan en tegen jezelf te zeggen, ik leef niet voor mezelf. Ik leef voor anderen en voor God, want ik ben een levend offer in Gods dienst. En daar herhaal je het nog een keer voor jezelf. Ik leef niet voor mezelf, ik ben een levend offer. En dan doe je gel in je haar of je kamt je haar of wat je dan ook maar doet. En dan stap je je dagelijks leven in. En dan laat je je leven kleuren door die wetenschap, door die waarheid. Over deze tekst uit Romeinen 12 had ik het pas even met een senioren-echtpaar uit onze kerk. We keken zo samen naar de tekst en zij merkte op van ja, weet je, wij gaan eigenlijk ons hele leven lang al naar de kerk. Sterker nog, ons hele leven is gekleurd door de kerk, door het geloof. En we hebben ons gewoon trouw dagelijks ingezet in de kleine dingen door een taak voor de kerk op ons te nemen. Door te leven zoals Jezus het van ons vraagt, door naar de preken te luisteren en daar handen en voeten aan proberen te geven. Maar ja, weet je dominee, wij zijn niet elke dag zo bewust bezig geweest met je leven als een offer in Gods dienst stellen. Zo groots. Nou, misschien is dat ook wel iets wat jij thuis herkent. En de vraag is dan, is er wat mis met zo'n reactie? Nou, ik zou zeggen eigenlijk omgekeerd. Volgens mij is dat juist ontzettend goed nieuws. Want dat betekent dat je je leven lang kleine stapjes hebt gezet achter Jezus aan. Dat die levensstijl van Jezus, die gezindheid van Christus, dat dat als het ware een vanzelfsprekendheid voor je is geworden. Net zoals elke levensstijl zo dicht bij je leven past, dat je daar niet meer elke dag over nadenkt. Dat belichaam je, dat ben je. Dus als je dat zo ervaart, ik ben niet elke dag zo bewust bezig met een groot offer, maar ik probeer gewoon stapje voor stapje Jezus te volgen, christen te zijn, te leven zoals God het wil, dan is dat precies wat de bedoeling is van deze tekst. Dan is dat een reden om vandaag samen te danken. Te danken voor het werk wat God in jouw leven heeft gedaan door de jaren heen. Dus het antwoord op de vraag waarom je je leven geeft als je Jezus volgt, is omdat die Jezus ons voordeed hoe je elke dag weer je leven in dienst van God stelt. En precies die Jezus, die willen wij volgen. Oké, hou eens even. Het gaat me nu misschien ietsje te snel. Want even terug naar die weduwe, hè? Die door Jezus als goed voorbeeld wordt neergezet. Was die weduwe niet juist een slecht voorbeeld? Hè? Door die laatste twee muntjes weg te geven die ze had. Ik bedoel, een hele bekende christelijke bijbeltekst is: heb je naast de lief als jezelf, een uitspraak van Jezus. En er wordt regelmatig over gepreekt en meestal zeggen we er dan ook bij van ja, het staat er niet voor niets zo. Je naaste lief hebben als jezelf betekent dat je de ander lief hebt en niet alleen aan jezelf denkt, maar ook dat je ook voor jezelf zorgt. He, dat je jezelf niet wegcijfert voor de ander ten koste van jezelf. He, je moet ook verantwoordelijkheid voor jezelf nemen, want als je vandaag op een onverantwoorde manier alles van jezelf weggeeft, dan heb je morgen niks meer te geven en dan kan je niet meer voldoen aan die opdracht van Jezus. Dus als die weduwe haar laatste twee muntjes weggeeft, waarvan ze vandaag brood moet kopen om morgen misschien weer iets voor haar buurvrouw te kunnen betekenen, is dat dan niet ontzettend onverantwoord gedrag? Ik bedoel, die rijken, die waren verantwoordelijk bezig. Die hadden een paar duizend euro op hun spaarrekening staan. Oké, ze kregen er misschien geen rente over als ze in deze tijd hadden geleefd, maar ze gaven elke keer weer, nou ja, een tientje of een paar euro of weet ik veel wat ze gaven. En dat doet ertoe, daar kan je echt wat mee. He, met een tientje kan je mooie, nou ja, weet ik veel wat. Maar ze hielden ook genoeg over. Genoeg over om de volgende dag weer brood te kopen voor zichzelf en voor hun kinderen. Dus ik zou zeggen, die rijken waren verantwoord bezig en die weduwe was onverantwoord bezig. En dat klopt ook. Dat ga ik niet onderuit halen. Maar weet je wie er ook onverantwoord bezig was? Dat was Jezus. Weet je hoe oud hij is geworden? 33 jaar. Hij had nog zoveel kunnen doen. Hij was zo wijs, zo liefdevol. En dan gaat hij tot het uiterste. Hij heeft zo lief dat hij accepteert dat hij geëxecuteerd wordt. Hij heeft zo lief dat hij zijn leven geeft, zodat de mensen kunnen leven. Het is onverantwoord wat hij doet. Net als de weduwe. En dat puzzelt me eigenlijk een beetje. Dat levert een gek contrast op, want God houdt toch van ons? God heeft ons mensen toch gemaakt, zo prachtig als we zijn, om te groeien, om te bloeien. We mogen ook genieten van wie we zijn. We zijn een tempel van de Heilige Geest. En God heeft de schepping gemaakt voor ons om van te genieten, om blij mee te zijn. We eren Hem als we genieten van al het mooie wat Hij in het leven heeft gelegd. En dan komt Jezus aan met een voorbeeld van onverantwoord geefgedrag. Zowel in het voorbeeld van die weduwe als in wat hij zelf doet. Om daar iets meer over te begrijpen, moeten we toch weer even terug naar Marcus 12. En dan gaan we het gedeelte lezen wat staat vlak voor het verhaal over die weduwe. Dan lezen we in Markus 12 vanaf vers 38 het volgende. Tijdens zijn onderricht zei Jezus: pas op voor de schriftgeleerden, die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein. En een ereplaats willen in de synagogen en bij de feestmaaltijden. Want ze verslinden de huizen van de weduwe en ze zeggen voor de schijn lange dure gebeden op. Maar over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Wat deze weduwe doet, die twee muntjes weggeven, is inderdaad niet Gods bedoeling. Want weet je, volgens de Joodse wet zouden arme mensen helemaal niet hoeven geven, maar juist moeten ontvangen. De Joodse wet bevat een soort nivelleringsstelsel avant la lettre. Het idee was dat de rijke mensen 10% van wat ze kregen gingen afstaan, en dat arme mensen die dat nodig hadden, niet zoals die weduwe dingen zouden hadden moeten geven, maar juist zouden moeten ontvangen. Die twee muntjes van die weduwe had ze eigenlijk moeten mogen houden en er misschien wel tienvoudige erbij moeten krijgen om te kunnen leven. Dus wat die weduwe doet, is inderdaad niet Gods bedoeling met haar leven. En wat doet de Joodse upperklas? Die veroorzaakt dit, die zorgt dat ze dit doet. Want die Joodse upperklas, die loopt er in mooie gewaden bij, die vieren feest. En van welk geld? Van het geld wat ze hadden moeten geven, zodat die weduwe een beetje een fatsoenlijke oude dag had kunnen hebben. Dus inderdaad, dat onverantwoordelijke gedrag van Jezus, van de weduwe, is niet zoals God het leven bedoeld heeft. En toch is het voor dat moment, voor dit moment, het juiste. Want we leven al eeuwenlang in een crisis. Een gevecht tussen goed en kwaad. Een gevecht waarin je elke dag weer de keuze mag maken: ga ik ervoor om mijn eigen hachje te redden? Om mijn comfortabele leven zeker te stellen? Of offer ik mezelf op voor God? Voor de wereld zoals hij die heeft bedoeld? Offer ik mezelf op voor het geluk, voor de bloei, voor de groei van mijn medemensen? Jezus, met zijn liefdevolle levensstijl, geeft het voorbeeld. En hij moet zijn liefdevolle levensstijl met de dood bekopen. Hij geeft zijn hele leven, zodat wij mensen kunnen leven. Omdat we zien hoe het leven bedoeld is, en omdat hij met zijn sterven het kwaad verslaat. Dus als wij zijn volgelingen willen zijn, dan staan we aan de kant van het goede in deze crisis. Als we volgelingen van Jezus willen zijn, dan lopen we in zijn voetsporen. Leven we zoals hij leefde. En accepteren we dat we daarbij ook ons eigen kruis op ons nemen, als het ware. Want weet je, die uitspraak "heb je naaste lief als jezelf" wordt voorafgegaan door de uitspraak "heb God lief boven alles". En dat betekent soms dat je die laatste twee muntjes geeft, omdat Jezus dat ook zou hebben gedaan. En tegelijkertijd, ik zei het al, het wringt met hoe God het leven bedoeld heeft, jezelf zo opofferen. En daarom is er ook perspectief. Perspectief op het einde van deze crisis. En daarover lezen we in hetzelfde gedeelte in Markus, maar dan het vervolg op het verhaal van die weduwe. Omdat dat ook iets zegt over het vervolg op de tijd waarin we gevraagd worden om ons leven op te offeren voor anderen. We lezen verder Markus 13, de eerste verse. Daar lezen we het volgende. Toen Jezus de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: Ach, die grote gebouwen die je nu ziet. Wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Jezus vertelt dus dat die indrukwekkende tempel helemaal kapot gemaakt zal worden. En dat gaat inderdaad ook gebeuren, want een paar jaar later komen de Romeinen en die plunderen Jeruzalem. En ze laten inderdaad geen steen op de andere staan. En dat is een oordeel van God. Want die tempel en die imposante gebouwen daar, die staan symbool eigenlijk voor de Joodse upperclass met hun prachtige gewaden. Die pracht en praal van de tempel staat voor pracht en praal ten koste van arme mensen. En daar maakt God een eind aan. Door dat de tempel gesloopt wordt, laat hij zien, zo hoort het niet. Op deze manier kun je mij niet eren. Ik veroordeel deze levensstijl van egoïsme en uitbuiting. En ergens anders in de Bijbel zegt Jezus over de tempel het volgende. Hij zegt, ik zal deze tempel afbreken en in 3 dagen weer opbouwen. En dat bedoelt hij niet letterlijk, maar hij verwijst wel naar dit gedeelte daarmee. Want hij bedoelt daarmee dat hij zelf zal sterven en weer opstaan. Dat nadat de tempel van onrecht, van egoïsme is afgebroken, doordat Jezus zich opoffert, daarna zal er een nieuwe tempel worden gebouwd, namelijk Jezus in een nieuw opstandingslichaam. Hij wordt als het ware de nieuwe tempel. Een tempel die niet symbool staat voor uitbuiting en pracht en praal ten koste van, maar een tempel die symbool staat voor liefde en voor recht. En die tempel die mag zich uitbreiden in onze harten. Want iedereen die Jezus wil volgen, mag een deel uitmaken van die nieuwe tempel. Die tempel wordt uitgebreid over de aarde en zo kan liefde en recht gaan groeien. Dus deze woorden over de tempel die afgebroken en weer opgebouwd wordt, is eigenlijk een metafoor, een vergelijking om te zeggen dat God ooit de weduwe, de arme mensen in het gelijk zal stellen, recht zal geven. En dat hij de Joodse upperclass en alle anderen die leven ten koste van anderen, dat hij die zal veroordelen. Ooit zal Jezus komen om het kwaad en het onrecht, het egoïsme van onze aarde af te vegen. En mensen die onderdrukt worden, de ruimte te geven, weer te laten bloeien. En dan komt die zalig spreking uit Matteüs 5 vers 7. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. Dat is het perspectief waar we op mogen uitkijken. Maar in het nu, in het hier, in het 2021 leven we nog in een crisis tussen kwaad en goed. En in die tijd wordt er van ons gevraagd om een offer. Onszelf als offer in dienst te stellen van God. Want dat is wat je doet als je Jezus wil volgen. Dat is de levensstijl van Jezus, je leermeester. En tegelijkertijd, het mag stapje voor stapje. Het mag met vallen en opstaan. Er is oefenruimte. Want volgelingen van Jezus worden niet voor niets leerlingen van Jezus genoemd. Dat betekent dat er gewoon ruimte is om te leren. Met vallen en met opstaan en stapje voor stapje. Misschien soms zelfs een stapje terug en dan weer een stapje vooruit. Stapje voor stapje mogen we onze levensstijl vernieuwen. Mogen we de gezindheid van Christus leren belichamen. Ik zei het al aan het begin van deze dienst. Traditioneel vieren we op deze zondag halverwege de 40 dagen tijd dat het licht van Pasen begint door te breken. En we vieren alvast dat met Pasen God de leiding krijgt over deze wereld. Dat Jezus wordt gekroond als koning van deze wereld. En we vieren alvast dat deze God ons de kracht geeft om de levensstijl van Jezus te leren overnemen. Om te gaan leren leven als Hij. En dat betekent voor ons thema van vandaag 2 dingen. 2 dingen die we mogen zien in het licht van Pasen. Het eerste is genade. Er zijn voor ons oneindig vaak nieuwe kansen om Jezus te volgen. Zelfs als je grote fouten hebt gemaakt in het mens zijn. Zelfs als je in de dagdagelijkse praktijk van het leven telkens kleine slippertjes hebt waarin je net niet leeft zoals God het zou willen. Waarin je net iets te veel bezig bent met je eigen belang en soms ten koste van anderen in het klein. Telkens is er weer vergeving en een nieuwe start. En het tweede wat dat licht van Pasen ons nu alvast vertelt bij dit thema, is dat er ook perspectief is. Perspectief op een wereld waar je niet langer je kruis hoeft te dragen. Omdat Jezus het kwaad heeft overwonnen. Dus als je Jezus wilt volgen, dan geef je je hele leven. Zo hebben we inmiddels samen ontdekt. Blijft mijn laatste vraag nog openstaan. Hoe ziet dat er dan precies uit? Wat moet ik daar morgen mee doen? Daarover pakken we toch Romeinen 12 er nog even bij, om een klein stukje verder te lezen. Want Paulus neemt ons bij de hand. We lezen in Romeinen 12 de versen 4 tot 8. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft om bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft om te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft om te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig is voor een ander, moet daarin blijmoedig zijn. Paulus vertelt ons dat je als volgeling van Jezus je hele leven geeft. Dat je niet alleen geeft wat je hebt, maar ook wat je bent. En hoe dat eruit ziet, dat maakt hij hier concreet. Hij zegt, beste mensen, God heeft jullie allemaal verschillende karakters en talenten gegeven. Je bevindt je allemaal in andere situaties en omgevingen met verschillende relaties en mensen om je heen en levensinvulling of wat dan ook. En geef dan jezelf voor anderen in dienst van God. Door te geven wie jij bent en wat jij hebt. En de een is misschien enorm hulpvaardig. De ander heeft misschien het talent van gastvrijheid gekregen. En de volgende heeft misschien de gave om heel veel geld te kunnen verdienen. En daar ook wat goeds mee te doen. En een ander die heeft weer, nou ja, vul het voor jezelf maar in. Je mag je leven in dienst van God en anderen stellen op een manier die past bij wie jij bent, wat je hebt en waar je bent. Dus, hoeveel wordt er van je gevraagd als je Jezus wil volgen? Nou, geef in ieder geval niet uit verkeerde motieven. Geef in ieder geval niet zonder dat het je echt wat kost. Geef liever, net als de weduwe, een rode cent. Geef iets wat rood gekleurd is door het bloed van Jezus. Die met zijn offer liet zien wat het mooiste is wat je aan God en de mensen om je heen kunt geven. Geef je eigen leven. Amen. Ik had beloofd dat we er ook even praktisch mee aan de slag zouden gaan. Alvast samen een beginnetje gaan maken met het nadenken over hoe wil ik concreet en persoonlijk mijn leven in Gods dienst stellen. En dat doen we vandaag door middel van een digitaal toewijdingsgebed. Een toewijdingsgebed is een gebed waarin je aan God vertelt op welke manier je wil doen wat hij wil. Op welke manier je je leven in zijn dienst wil stellen. En hem natuurlijk ook vraagt om daarbij te helpen. En dat doen we als volgt. Ik ga ons zometeen voor in gebed. En daarna bidden we allemaal digitaal mee. Op je scherm verschijnt zometeen een instructie waarmee je met je telefoon, je tablet of je computer tekst kan sturen naar het scherm. Tekst die onderdeel wordt van ons toewijdingsgebed. Je kunt digitaal aan God antwoord geven op de vraag: hoe wil ik concreet en persoonlijk mijn leven in Gods dienst stellen? En terwijl we dat doen, klinken alvast de klanken van het lied wat we daarna zullen zingen als afsluiting van het gebed. Het lied Hier zijn wij als levende offers, Heer. Zullen we samen bidden? Grote God, schepper van hemel en aarde, maker van het leven. En u die tegelijkertijd een liefdevolle en nabije vader wil zijn. Dank u wel dat u ons zo uniek heeft gemaakt, stuk voor stuk. We zijn allemaal in verschillende omstandigheden met mogelijkheden en onmogelijkheden geplaatst. En vandaag denken we na hoe we ons leven in dienst van u en anderen kunnen stellen. Wilt u ons nu de wijsheid geven? Welke delen van ons leven wij als offer in uw dienst mogen stellen? En als we daar zicht op krijgen, wilt u ons dan ook de kracht geven om onze gezindheid, onze mindset, onze levensstijl te laten groeien. Te laten groeien naar een levensstijl die gekleurd wordt door het leven van Jezus Christus. Samen wijden wij ons nu samen aan u toe, door digitaal tot u te bidden, door digitaal met u in gesprek te gaan. Als gemeente, als hele kerk, bidden wij tot u.
Mijn naam is Lia ten Hoven. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als je vragen of opmerkingen hebt, maar ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kunt worden van onze gemeente, kun je digitaal contact met ons opnemen via onze website www.emmerskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen voor u. Na afloop van de kerkdienst is er mogelijkheid om digitaal met elkaar koffie te drinken. Klik hiervoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden ter plekke verdeeld over kleine groepjes. Volgende week zondag 21 maart mogen we weer samen het Heilig Avondmaal vieren. Laten we in de komende week toeleven naar de bijzondere ontmoeting met de Heer en met elkaar in het avondmaal. We verwelkomen een aantal nieuwe leden. Als eerste Wouter Uitslag. Hij woont in Tilburg. Als het goed is, verschijnt er een foto van hem op de beamer. Wouter, we hopen dat je je in onze gemeente snel thuis mag voelen en een plekje mag vinden ondanks deze rare coronatijd. We wensen je een gezegende tijd toe in onze gemeente. Ook mogen we Jan en Francine Janssens welkom heten als lid in onze gemeente. Ze zijn weer terug verhuisd vanuit Culemborg naar Eindhoven en hebben besloten om zich opnieuw bij onze gemeente aan te sluiten. Van harte welkom. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Cor en Truus Mulder. Die zal ik morgen of overmorgen komen brengen. De collecte van deze zondag is bestemd voor het ziekenhuis van dokter Felix Kohol in Burkina Faso. Net zoals veel andere Afrikaanse landen is ook Burkina economisch hard getroffen door de coronapandemie en een complete lockdown die het land maandenlang in de greep heeft gehouden. Veel mensen hebben hun werk en inkomen verloren en mensen hebben weinig of geen geld voor medische zorg. In overleg met dokter Kohol is besloten om deze collecte te besteden aan mensen die medische zorg nodig hebben, maar dat niet kunnen betalen. Daarnaast hebben ziekenhuismedewerkers ook een sociaal programma om iets van de liefde van Christus te laten zien. Dit doen ze bijvoorbeeld door naar een weeshuis te gaan om rijst, melk en andere etenswaren te brengen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.
We zullen zo samen danken en bidden. En we danken voor de geboorte van Ruben. Het nieuwe leven van Ruben brengt namelijk heel veel vreugde in onze gemeente. Want Ruben is zowel een kleinzoon van Evert en Gerrie Verboom, als van Arjan en Lidie Schelen. En voor Jan en Ali Schelen betekent dit dus de geboorte van een achterkleinzoon. Van harte gefeliciteerd en we vieren in ons gebed graag dit feest met jullie mee. Er is ook verdrietig nieuws. We denken in onze gebeden aan René Kadijk en zijn familie. Want afgelopen dinsdag is zijn zus in de leeftijd van 54 jaar plotseling overleden. Laten we samen danken en bidden. God, onze Heer, dank u wel dat we uw woorden voor ons leven hebben mogen ontvangen in deze kerkdienst. Wilt u onze voornemens zegenen om de gezindheid van Christus, om de levensstijl van Jezus in ons dagelijks leven te laten groeien. Dankbaar voor uw woorden, die ons ook vanochtend weer hoop en richting geven in ons leven, willen we in dit laatste gedeelte van de kerkdienst onze dank uiten, door zelf ook te delen en om te zien naar elkaar. Dat doen we door te bidden voor de wereld en voor elkaar, door tot zegen te zijn met onze financiële middelen en door ons aan het einde van de dienst de wereld weer in te laten zenden, om ons in te zetten voor het verbreiden van uw goede nieuws, van liefde en recht. Het nieuws wat we mogen brengen met wat we zeggen en hoe we leven, onder de bezielende leiding van uw Heilige Geest. Schepper van het leven, wij danken u voor de geboorte van Ruben Nico Verboom en voor de vreugde die hij in het leven van zijn ouders, maar ook zijn familie hier in onze kerk brengt. Geef dat hij in zijn leven, gesteund door wie een rol mogen hebben in zijn vorming, mag ontdekken wie u voor hem wilt zijn en hoe u ook hem wilt inschakelen als een schakel voor uw plan met de wereld. We danken u dat Wouter Uitslag zijn weg gevonden heeft naar onze kerkgemeenschap. Geef dat hij hier in anderen uw zegen mag ontvangen en ook voor ons tot zegen mag zijn. En ook danken we u voor Jan en Francine, voor wat deze mooie mensen voor ons betekend hebben en zullen betekenen. En omgekeerd natuurlijk. Heer, ook met verdriet komen we bij u. Nu we hebben gehoord van het plotselinge overlijden van Kobi, de zus van René. Wilt u René, zijn vader, zijn broers en zussen heel dicht nabij zijn, in het verdriet en in het ongeloof waar ze nu mee worstelen? Vader, we mogen u danken dat ze mogen weten dat zij nu bij u in uw huis is. We bidden u ook voor de moeder-kindkliniek van dokter Felix Kohol. Laat ons ruimhartig geven vandaag, zodat wie door de crisis hard getroffen zijn, toch toegang kunnen krijgen tot zorg die ze nu niet kunnen betalen. En we vragen u, laat uw liefde en zegen rijkelijk stromen door het werk van alle medewerkers in de kliniek. Zegent u ook de verkiezingen die deze week in ons land gehouden worden. Geef dat de waarden van uw koninkrijk met ons stemgedrag tot bloei mogen komen in dit land. Wellicht hebben we verschillende visies op de politieke uitwerkingen daarvan. Maar het is niet zo belangrijk waar precies wij bij het stemmen een rood kruisje zetten. Zolang het kruis, dat rood kleurt met het bloed dat liefde en recht brengt, maar een stem krijgt komende week. Wilt u ons dat geven? Zo danken en bidden we u. Niet omdat we het verdienen, maar in de naam van Jezus Christus, die ons is komen redden van onszelf. Amen. Aan het einde van deze eredienst zingen we twee liederen over hoe we onszelf als levend offer in Gods dienst kunnen stellen. Want zo lazen we in de Bijbeltekst, die levensstijl is pas de ware eredienst voor God. Een eredienst, een kerkdienst, vormgegeven door ons leven, die juist begint, of in ieder geval doorgaat, juist na afloop van deze kerkdienst. Met het slotlied Bouw uw koninkrijk kijken we uit naar het koninkrijk dat met Pasen aanbreekt en vragen we aan God of hij koning wil zijn in ons hart. En na de zegen luisteren we tijdens de collecte naar het lied Toon mijn liefde, dat ons oproept om lief te hebben zoals Jezus ook ons heeft lief gehad. We zingen nu eerst ons slotlied, Bouw uw koninkrijk.
Stel uw beeld in ons, onze doelen. door ons. Bouw uw koninkrijk, zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand, kom herstel ons land. Vul uw kerk met vuur, win niks vol terug. Heer, dat bidden wij, tot uw koninkrijk verstaat.
Stap je dagelijks leven nu weer in en doe dat met de woorden van Paulus in de brief aan de Romeinen hoofdstuk 12. Laat je liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen en acht de ander hoger dan jezelf. Laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer je om de noden van anderen en wees gastvrij. Zegen je vervolgers. Zegen hen, vervloek ze niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet jezelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op je eigen inzicht, vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in je macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. God zegent je vandaag met de kracht om je levensstijl door deze mindset te laten kleuren. God zegent je en beschermt je. God schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. God is heel dicht bij je en geeft je zijn vrede.
Als wij doen wat Jezus wil. Wat ik wil dat jullie
fijne zondag.